We gaan eens lezen uit het woord van God. Ik ben blij dat ik hier die gelegenheid heb. En niet alleen hier, maar nog op vele plaatsen in ons land. Het woord wat zo onvoorstelbaar belangrijk is in onze levens. Het woord van God dat ons leidt. En Gods geest, zoals jullie dat ongetwijfeld weten, werkt nooit buiten het woord van God om. Leviticus inderdaad werd al aangekondigd, hoofdstuk 23, ik lees een klein stukje eruit, vanaf vers 15. Er staat in de herziene Statenvertaling, het is een hoofdstuk over de verschillende feestdagen, U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Tot zover dit gedeelte. Dan nog uit het Johannes-evangelie een aantal teksten waar de Heer Jezus de Heilige Geest aankondigt aan zijn discipelen. En het eerste is hoofdstuk 14 van Johannes. Johannes 14, vers 25... We lezen daar, deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles, in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. En dan één tekst, het hoofdstuk 15, vers 26. Daar spreekt de Heer Jezus weer over de trooster, de parakletos. Maar wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. En dan 16, Johannes 16, vers 13. Dus 3 stukjes. Over die aankondiging, Johannes 16. Wanneer die komt, zegt de Heer Jezus, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat is mooi. En dan natuurlijk nog even uit Handelingen 2, toen wij werden geboren, de gemeente van God bedoel ik dan natuurlijk. En dat zijn bekende versen, die passen wel bij Pinksteren. Handelingen 2, u kent ze ongetwijfeld. Vers 1, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. De lezing uit het woord. Ja, broeders en zusters. De mensen die mij kennen, die weten dat ik niet zo van de feestdagen ben. Het is Pinksteren, maar de schrift zegt, de sterke stelt alle dagen gelijk. En er is helemaal niks met Pinksteren hoor, daar gaat het mij niet om. Maar ik wil toch vandaag iets over de Heilige Geest delen. En eigenlijk, voor weer zij die mij kennen, gaat het dan over de Heer Jezus, toch? Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Dat betekent niet dat het niet over de Heilige Geest mag gaan, natuurlijk. De schrift leert ons dingen over de Heilige Geest, maar het punt is dat de Heilige Geest zichzelf altijd op de achtergrond stelt om Christus te verheerlijken. in ons. En dat is het hele punt van de komst van de Heilige Geest. Maar de vraag die ik vanmorgen wil stellen aan jullie, kennen wij dat wandelen door de Geest nog wel? Ken ik dat nog wel? Want er is niets wat zo onbekend is geworden als de leer over de werking van de Heilige Geest. Dat is eigenlijk het onderwerp waar de meeste leer de mist in gaat. Want vandaag zien we in de evangelische wereld vooral dat de focus verschoven is naar de Geest en ik, in plaats van Christus en het kruis. En daar ga ik proberen iets over te zeggen vanmorgen. Het is niet, het vervuld zijn met de Geest is niet een zaak van, ik moet mij inspannen om iets te krijgen, ik moet mezelf overgeven of toewijden om iets te krijgen, maar het is een zaak van groei in Christus om te zijn en te geven. Dat is iets heel anders. Het is niet om krachtig en begaafd te zijn, maar om zwak en afhankelijk. En daar heb ik afgelopen donderdag ook over gesproken, toen er helaas niet zo heel veel mensen waren, maar ik hoop dat jullie dat allemaal terug gaan luisteren als het gaat over de eenheid in getuigenis. Dan hebben we het ook gehad over de Heilige Geest. Goed, laten we naar Leviticus 23 gaan. Daar begon ik mee vanmorgen. Leviticus 23 gaat over de feestdagen van de Heere. En al die feestdagen hebben ons iets te zeggen over de Heer Jezus. Want het Pascha, dat vindt u in vers 5, spreekt van het sterven van de Heer Jezus Christus. En als u het boek Handelingen leest, ik heb net voorgelezen hoofdstuk 2. Maar als u in hoofdstuk 1 leest, dan leest u in vers 3, nadat hij had geleden. Er zit een volgorde in Gods handelen met ons, met de mens. Eerst het Pascha. Dat betekent dat u moet eerst inzicht krijgen in de dood van Christus voor u, dat u zelf had moeten hangen aan dat kruis. Dat is een lastige boodschap. Het is niet alleen zo dat Christus uw zonde gedragen heeft op het hout, maar hij, Christus, is tot zonde gemaakt. Wij mensen waren schuldig, maar hij heeft die schuld op zich genomen. Dat is een hele moeilijke voor mensen. Maar goed, dat begint in Leviticus zo met het Pascha. En dan krijgen we vervolgens in vers 10 de oogst van het land. En die eerste schoof van die oogst, dat lees ik even voor in vers 10. Wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat, dat is de zondag in mijn agenda, in mijn kalender, moet de priester de schoof bewegen. Dat is de opstanding van de Heer Jezus. Hij is de eersteling op grond van zijn sterven en opstanding van een nieuwe schepping. U kunt dat lezen, ik ga dat nu niet opzoeken, in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 20 en 23. De Heer Jezus is de eersteling van een nieuw mensengeslacht. En die priester moest dat op de zondag, in het Oude Testament, even tegen al die mensen die zeggen dat wij toch uit Leviticus 23 leren dat we de Sabbat moeten houden. Nee, de dag na de Sabbat was de dag dat die schoof moest worden bewogen. Dat betekent dat op de eerste dag van de week, kunt u ook lezen in hoofdstuk 20 van het boek Johannes, het Evangelie van Johannes, dat de Heer Jezus opstond uit de dood en Maria van Magdala wil hem vasthouden en raak mij niet aan. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar zeg tegen mijn broeders. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden, maar ik ga heen naar mijn vader en uw vader naar mijn God en naar uw God. Er was een nieuwe situatie ontstaan. En Maria dacht te maken te hebben met de Heer Jezus zoals hij was voor zijn sterven en opstanding. Maar hij is de eersteling van een nieuwe schepping, opgestaan op de eerste dag van de week om aan te geven, God heeft afgedaan met dat eerste mensengeslacht, Adam. Want Adam is niets anders dan een lichaam met een ikgerichte wil erin. Ik heb dat ooit eens gelezen, van dat hele mooie. Wij zijn ontzettend egocentrisch. En de hele wereld is dat. Dat kunt u dagelijks op het journaal zien. Maar God heeft een nieuwe mens in gedachten. Een nieuwe schepping. Dat is de Heer Jezus. En hij is de eersteling van velen, van vele broeders. En al de gelovigen, u en ik, mogen zeggen, mijn vader, zoals hij zijn vader kent. En mijn God, zoals hij zijn God kent. Zeg tegen mijn broeders, beste Maria, ik ben niet meer van de oude orde, maar ik ben nu de opgestane Heer. En we lezen Romeinen 4, vers 25, prachtige tekst. Hij is gestorven om onze overtredingen, of overgegeven, en hij is, let op, opgewekt om onze rechtvaardiging. U en ik zijn met Christus opgestaan, met hem levend gemaakt, en we zijn nieuwe mensen geworden. Ja toch? Is dat heerlijk? God ziet u niet meer aan in verbinding met Adam, maar met Christus. Kijk, dat we dat niet ervaren is vaak de reden dat wij daar nog niet zo dankbaar voor kunnen zijn. Want wij zijn onverbeterlijk met onszelf bezig. En dat ben ik zelf ook hoor. Dus we moeten iedere keer weer door elkaar opgebouwd worden en bemoedigd. Kijk nou naar je positie en niet naar je praktijk. Want die praktijk, daar hadden we het net nog even over, hè, dat is niet altijd reden voor halleluja. Maar onze positie, dat wat God gedaan heeft, wel. Dan gaan we even wat ik net voorgelezen heb in vers 15. Want toen de Heer Jezus opstond, hè, Leviticus 23, vers 10 en 11, dat eerste, die eerste oogst, het gevolg van dat paascha als het ware, toen moest er geteld worden vanaf de dag, vers 15, dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken en de dag na de 7e Sabbat, dat is weer op een zondag, moet u 50 dagen tellen. En dan moet u de Heer een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Nou, 2 broden. Er zijn 2 gevolgen van de opstanding. 2 verschillende broden. Nou, wat zou dat nou kunnen voorstellen? Dat is moeilijk hoor. Als ik het straks zeg, zegt u, ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik moest het zelf ook opzoeken. Maar die 2 broden, waar zou dat van spreken? Ik geef een hint, Efeze 2. Even zoeken, ja, wat staat er ook weer? Opdat hij die 2 tot 1 nieuwe mens zou scheppen. Die 2 broden, wat zijn dat? Die 2 tot 1 nieuwe mens, de Jood en de heiden. De Griek, ja, dat is een andere vertaling. Want die waren natuurlijk van elkaar gescheiden door de wet, Israël en de volken. Maar nou staan er 2 broden hier in hoofdstuk 23. En helaas moeten die met zuurdeeg gebakken worden, want in hem was geen zonde. Maar in die 2 broden, in de Jood en de heiden, hoewel ze een nieuwe schepping zijn, in onze dagelijkse praktijk is er nog zeker wel zuurdeeg. En als u het even verder leest, ik heb dat niet gedaan vanwege de tijd, maar dan ziet u dat er lammeren moesten worden geofferd en een stier. Met andere woorden, we zijn nog niet volmaakt, hoewel we voor God bewogen worden, 2 broden, nieuwe schepping. En in 1 Johannes staat er, als wij zondigen, we hebben een voorspraak bij de Vader. Op grond van zijn bloed, op grond van zijn offer, reinigt hij ons iedere keer weer van iedere zonde. Dat is de betekenis van die stier en die lammeren. Maar goed, het gaat even om die 50 dagen. Pinksteren betekent ook 50 dagen. En als u even met mij mee wil gaan, nu naar Handelingen. dan ziet u dat de Heer Jezus in Handelingen 1 de discipelen voorbereidt tijdens die dagen, die 40, 50 dagen, op een hele nieuwe situatie. En dat is vandaag zo lastig uit te leggen, broeders en zusters. Want de geest zal u de toekomstige dingen verkondigen, heb ik net voorgelezen in Johannes 14. De discipelen waren door en door Joodse mannen. En dat waren er nog 11 in hoofdstuk 1. Het werden er dan 12 aan het einde van hoofdstuk 1. Maar dat leest u me even mee in vers 3. De staat van Handelingen 1, vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. De opgestane, dat eerste brood. Met vele onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd. U zult van mij getuigen, weet je wel. En hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betroffen. De toekomstige dingen die voor hen lagen, waren voor deze Joodse mannen niet makkelijk te begrijpen. Namelijk, de Messias ging van hen weg. Het is goed dat ik voor u heen ga, anders kan de troost er niet komen. Er zou geen situatie komen van gerechtigheid op aarde, zoals ze hadden geleerd uit het Oude Testament. En er zou ook geen macht en majesteit zijn aan een einde aan het lijden, zoals ze dat hadden gehoopt. Nee, er zou een tijd komen waar het koninkrijk van God een fase zou kennen van geloof. En geloof alleen. En dat was voor deze Joodse mannen, want de Joden begeren tekenen, dat weet u uit 1 Korinthe 1, heel lastig is. En voor u en mij is het ook heel lastig. Er kwam dus iets nieuws. En die twee broden die ongezuurd voor het aangezicht van de Heer werden bewogen in Leviticus 23, 50 dagen na de opstanding van de Heer Jezus, werd realiteit in Handelingen 2 en in Handelingen hoofdstuk 10, komt dat andere brood erbij. Weet je wel, die heidenen. Dus je hebt twee broden, maar het begon met de Joden, dat weet u. Nou, dan lezen we in vers 1 van hoofdstuk 2. En toen de dag van het Pinksterfeest, 50 dagen, toen die voorspelling van Leviticus 23 werd vervuld, dat staat er eigenlijk, waren ze alle eensgezind bijeen. Er zitten een aantal stiekeme aanwijzingen in dit stukje, in deze vier versen, die u even ter harte moet nemen. Want ik zou zo graag willen dat wij door de geest gaan wandelen. Maar door de geest wandelen is iets eensgezind. Waarom waren zij eensgezind bij elkaar? Omdat ze wachten op de vervulling van de belofte. Welke belofte? Van de Heer Jezus. Ga niet buiten Jeruzalem, wacht. Ze gehoorzamen de Heer Jezus. Kijk, de Heilige Geest werkt naar het woord van God. En als u wilt wandelen door de Heilige Geest, dan zult u verbonden moeten zijn met andere mensen die u weer kunnen opbouwen in het geloof. U kunt dat niet alleen. Maar dan moet het wel over de Heer Jezus gaan. En niet over de geest zelf. En ik zag alweer stiekem een aantal dingetjes langskomen van een bekende conferentie die nu gaande is, waar het toch weer gaat over die uiterlijke kracht. Dat vinden we allemaal zo interessant. Er is kracht in de naam van Jezus. Ja, welke kracht is dat? We willen allemaal wel wonderen en tekenen. Maar daar gaat het helemaal niet om vandaag. Het gaat om worden als de Heer Jezus. En dat zei ik aan het begin al. Dat is niet om krachtig en begaafd te zijn, maar zwak en afhankelijk. Wie wil er nou zwak en afhankelijk zijn? Willen wij niet van nature. Wij willen kracht en we willen het nu. Maar de schrift zegt, nee, nee. Wandelen door de geest is iets wat een tijd kost om te leren en wat een groeiproces is en wat te maken heeft met onze bereidheid om zwak te zijn en afhankelijk van de Heer Jezus. Eensgezind met elkaar. En plotseling, nou dat kent u, dat geluid van een windvlaag, het is adem, het is God die het doet, de belofte van de Vader. En dan staat er, let op, in vers 3, tongen als van vuur, die zich verdeelden. Cloven tongues in het Engels, dat is een woord, verdeelde tongen staat er eigenlijk. Wat hetzelfde is als met die dieren uit Leviticus 11 die gespleten hoeven hadden. Verdeeld betekent dat je niet een vermenging mag kennen met de wereld. De geest is een heilige geest. En hij is als vuur. Hij oordeelt dat wat van het vlees is. Dat vinden wij ook moeilijk. Het hoofd, Christus is in de hemel, de geest is op aarde. En nou zegt God tegen u vanmorgen, nou wil ik zo graag dat Christus in jou gevormd wordt. De Heer Jezus, door de geest. Daar heb je andere mensen voor nodig, dat is het eerste. Want ik ben toch in mijn eentje heel eigenwijs en ik ga alle kanten op. Maar dan heb ik weer iemand anders nodig die mij weer bepaalt bij de Heer Jezus. En hij zegt, het zijn tongen die zijn verdeeld, die verdelen jou met de wereld. Je kunt geen gemeenschap hebben en vriendschap met de wereld en met God, zegt Jacobus 4, dat kan niet. En het derde is, het zijn tongen als van vuur. Het betekent dat ik moet leren dat het kruis van de Heer Jezus en mijn gemeenschap daarmee, het oordeel aanvaardend over wat van het vlees is, dat dat de sleutel is tot het wandelen door de geest. En niet mijn pogingen om geestelijk te zijn. Want er is, ik las dat van de week, ik zei het ook donderdag, imitatie van Gods kracht is veel makkelijker dan de erkenning van onze zwakheid. Maar in het laatste ligt ware zegen. En we zien veel imitatie vandaag. Het viel mij van de week op dat in het boek Handelingen die kracht van Gods geest voortdurend geïmiteerd wordt. Ze waren allemaal eendrachtig bijeen en Ananias en Safira die gaan het imiteren. Die gaan liegen, die gaan zeggen, nee, dat doen wij ook. Simon de Tovenaar die wil de geest wel voor geld hebben. Hij imiteert de kracht van God. De zonen van Skeva zeggen, nou, wij kunnen ook wel demonen uitdrijven. Ze gaan het imiteren, maar het werkt niet. En Gods kracht wordt openbaar in zwakheid. No cross for death means no Christ for life. Dat betekent eerst vuur over mezelf aanvaarden, mijn eigen bronnen. En dan zegt God, kijk, nu kan mijn geest wat gaan doen in jou. Moeilijk is dat, hè? Dat is het moeilijkste wat ik heb moeten leren in mijn leven. En dat is ook het moeilijkste om over te brengen aan mensen. Mezelf toewijden om iets te krijgen is heel wat anders als mezelf als gekruisigd te zien. Hebben we hem? Want dat hoor je vandaag. Jij moet je toewijden, jij moet dit, jij moet dat en dan gaat Gods geest je vervullen. Nee, ik moet helemaal niks. Door het geloof beschouwen, aanvaarden dat hij voor mij daar gehangen heeft. Pascha. Door het geloof aanvaarden dat er in mij niets goeds woont. Door het geloof aanvaarden dat ik met hem gekruisigd ben. Door het geloof aanvaarden dat hij in mij woont. Christus leeft in mij, niet ik, hij. Door het geloof aanvaarden dat ik dus helemaal niets kan doen zonder de Heer Jezus. Dus niet help mij of geef mij kracht. Nee, want dan wil ik wat doen en dan kan Gods geest mij wel even helpen. Nee, u moet het doen. Zonder mij kunt u helemaal niets doen. Nou, dan heb ik uit het Johannes-evangelie 3 dingen voorgelezen die de Heilige Geest in uw leven wil doen. En het eerste is, vers 26 van Johannes 14, hij zal ons onderwijzen, hij gaat ons iets leren. Ik lees het nou even voor uit de Telos-vertaling. Maar de voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren. Zie je dat? Zegt de Heer Jezus, hij zal u alles leren als u uzelf eerst helemaal toewijdt aan mij. Dat zegt hij helemaal niet. De Heer Jezus die geeft geen voorwaarden voor de Heilige Geest om te werken. Maar hij zegt gewoon, die zal u alles leren. En u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd. En dat is het woord van God, broeders en zusters. U kunt wel door de Geest willen wandelen. Maar als u nooit tijd in dat woord doorbrengt, zult u ook nooit kunnen leren wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn, met hem opgestaan te zijn, met hem verbonden te zijn. En Paulus zegt in 1 Korinthe 2, let op wat er staat in vers 12. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is. Opdat wij weten, hij zal u alles leren, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Het Pascha, ik met hem gestorven. De eerste schoof van het land, ik met hem opgestaan, ik met hem levend gemaakt. De twee broden, hij in ons op aarde, hoewel wij nog gezuurd zijn. En dan zegt Paulus, en spreekt daar als apostel hier, van spreken wij ook, niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door de geest geleerd. Die zal u alles leren. Terwijl wij geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen. Ziet u dat? De geest leert. Hoe dan? Niet met woorden van menselijke wijsheid, maar door geestelijke woorden. En dat betekent, mijn wijsheid moet ik leren te onderwerpen aan de wijsheid van de geest. Niet mijn conclusie of mijn wijsheid, maar zijn woord. Het tweede was Johannes 15, wanneer de voorspraak gekomen is die ik u zal zenden in van de Vader. De geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Dat is het tweede. Dus hij leert ons, maar dat heeft altijd betrekking op de Heer Jezus, broeders en zusters. En als er veel over Christus gesproken wordt, dan is daar werking van de geest. Maar als het niet over de Heer Jezus gaat, maar over de geest, dan is het niet van de geest. Dat is heel paradoxaal, maar het is wel zo. Die zal van mij getuigen. Hoe weet je of een broeder of een zuster vervuld is met de Heilige Geest als hij over de Heer Jezus spreekt? En in het boek Handelingen zie je dat voortdurend, dat ze Jezus verkondigen, dat ze over hem spreken. Paulus zegt, hem verkondigen wij. Hij leert aangaande de Heer Jezus, Handelingen 28. Johannes 16, ik heb het net voorgelezen, hij zal mij verheerlijken. 2 Korinthe 4 zegt, vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus. Niemand kan door de geest zeggen, Jezus is Heer. 1 Korinthe 12. Dus als ik hier zou staan en ik ga alleen maar vertellen over mijzelf, wat ik allemaal heb meegemaakt, wat God allemaal door mij heeft gedaan, dan klinkt het allemaal heel vroom en heel aantrekkelijk, maar het is niet door de Heilige Geest. Want ik heb het niet over Christus, maar over mezelf. En daarom is het zo belangrijk, Johannes 15, hij zal van mij getuigen. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest, Handelingen 2, en Petrus spreekt over de Heer Jezus. En lees het maar na. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Hoofdstuk 3, hij spreekt over de Heer Jezus. Hoofdstuk 4, er is geen andere naam waardoor wij moeten behouden worden, die onder de hemel gegeven is. En zo kan ik wel even doorgaan. Het is de geest die van de Heer Jezus getuigt. Ja? En het derde is, hij leidt ons. Hij leert ons, hij getuigt in ons van de Heer Jezus en hij leidt ons. Maar wanneer hij gekomen is, de geest van de waarheid, zal hij u in de hele waarheid leiden. En allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Moet ik dan naar een stem gaan luisteren? Nee. Gods stem verstaan is een populair thema vandaag. Het is het woord kennen. Het is groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. En de Heer kan zeker spreken in uw hart. De Heer kan zeker leiding geven door een bijzondere leiding. Dat kan, maar we hoeven daar ons niet voor open te stellen of om daarnaar te zoeken. Leiding betekent in alles afhankelijk zijn van het woord en dat is van Christus. En de vraag is dus, wandelen wij nog door de geest, broeders en zusters? Zijn we nog een ongezuurd brood met elkaar, een ongezuurd vers deeg, zonder zonde, zonder openlijke uitingen van het vlees? Want dat is mijn hele punt. Mijn punt is, als toen de geest kwam, mocht het vlees geen ruimte meer krijgen. Bedroeft de Heilige Geest van God niet. Laat alle bitterheid, boosheid, kwaadaardigheid uit uw midden gebannen worden. Efeze 4. Wanneer bedroeven wij de geest? Als wij bitter zijn tegenover elkaar. Want ze waren eensgezind. En we hebben allemaal wel eens dat het vlees in ons naar boven komt. Toch? Heeft u ook wel eens, hè? Ik ben wel eens een beetje geïrriteerd tegen je vrouw of je man of tegen een broeder of zuster. Je praat over een ander met woorden die niet door de geest zijn. Dat is het vlees. En daarom waren de tongen als van vuur. Dat moet onder het oordeel komen. Wij moeten dan erkennen en beleiden dat was niet van God. Dat was niet van de Heer. Dat was mijn eigen eer. Want als we over anderen praten, doen we dat om onszelf goed te voelen. En dat is wandelen door de geest, dat is niet de geest bedroeven. Galaten 5 zegt dit, als we door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Laten wij niet streven naar ijdele eer. Terwijl we elkaar tergen en afgunstig zijn op elkaar. Als er in uw leven vlees is op dit gebied, dan heeft u dat te oordelen. Want God heeft het op het kruis weggedaan. Hij heeft zijn zoon tot zonde gemaakt. En het laatste wat ik wil zeggen is in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Blus de geest niet uit, broeders en zusters. Als u samenkomt, is hij de baas. Dan mag u door de geest spontaan invulling geven aan uw dankbaarheid. Maar als wij menselijke instellingen weer gaan volgen en tradities en, nou ja, in de geschiedenis van de kerk is dat gebeurd. Priesters, dominees, iedereen moest zijn mond maar houden en eentje deed het. Dat is de geest uitblussen. Blus de geest niet uit, maar toetst alles. Veracht de profetieën niet enzovoort. Komt er allemaal achteraan. Goed. Wandelt u nog door de geest? Wandel ik nog door de geest? Het is niet iets heel mysterieus of spectaculairs. Het is heel simpel en eenvoudig. Zwak en nederig, afhankelijk van de Heer Jezus. Eensgezind bij elkaar zijn. Verdeeld in de zin van geen deel met de wereld. En oordelend dat wat van het vlees is. En de Heere God ziet die twee broden, wist u dat? Hij ziet ze. Want ze zijn een nieuwe schepping. De vraag is alleen of wij in de praktijk ook een ongezuurd brood zijn als gemeente, als getuige in Zeewolde. En dat is de dag, ik was van de week bij een broeder, hij zei tegen mij, het is de dag van de kleine dingen. Dat klopt, het is in uw gezin, het is in uw werkomgeving. Het zijn die plekken waar Gods geest openbaar komt in uw gedrag, in uw houding, in mijn houding. En ik hoop dat u daardoor aangesproken bent. Ik sluit af met Efeze 5, tekst die mij altijd weer tot nadenken stemt, vers 14. Dus niet wordt vervuld met de geest, want die had u verwacht, hè, uit Efeze 5. Nee, vers 14, er staat dit. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat zegt hij tegen de gemeente in Efeze. Misschien bent u wel in slaap gevallen. Wandelt en leeft u niet meer geleid door de Heilige Geest. Ik ook. Wordt het een gewoonte, wordt het een traditie, wordt het een routine. Maar God zegt vanochtend, kijk nou eens even naar die schitterende resultaten van het werk van mijn zoon. Twee broden. Zuiver voor mijn aangezicht, hoewel nog zonde hier op aarde in hen. Maar hij moet openbaar worden in u. Dat is Gods plan. En dat is niet door u zelf toe te wijden en over te geven. Maar dat is door het geloof in het woord. Dat wij zijn met hem gekruisigd. Wij zijn met hem levend gemaakt. Wij zijn met hem opgewekt. En nu is het, Heer Jezus, ik ben afhankelijk van u. In zwakheid, want als ik zwak ben, ben ik sterk. Amen.